Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, we gaan de komende maanden luisteren naar de 10 woorden van God. Want anders heb je geen leven. Dat is eigenlijk wat de woorden zeggen. We kunnen ze op onze vingers natellen. Elke vinger 1 gebod. En we gaan dat doen in een leerproces van 10 maanden. Ik probeer her en der het getal 10 terug te laten komen. Dus we gaan nou niet een prekenserie waarin alle 10 geboden achter elkaar aan de orde komen. Maar gewoon het hele jaar door zullen die geboden langskomen. En daaromheen ook andere thema's die er nou mee verwant zijn. Want die 10 woorden, iedereen kent ze wel. Daar hoef je niet eens een gelovige, een christen voor te zijn. De 10 woorden zijn de geboden die God gegeven heeft en die heel veel mensen kennen en ook zeker toepassen in hun leven. Niet doodslaan, niet stelen, niet vloeken. Maar wat we vanmorgen willen doen is even stilstaan bij dat eerste zinnetje waarmee de 10 woorden worden aangekondigd. We gaan als het ware even langzaam lezen. Je zou kunnen zeggen dat het hele proces van 10 maanden is ook een vorm van wat ik maar noem slow preaching. Langzaam preken, langzaam daar samen doorheen gaan. Ook in de hoop dat dat dan wat meer landt in onze levens, dat het dieper binnenkomt. En slow reading, langzaam lezen, dat doen we vanmorgen als we dat ene zinnetje beluisteren. Toen sprak God deze woorden. En dat is sowieso mooi hoor, als je met de Bijbel bezig bent en je bent met een korte tekst bezig, dan kun je elk woord even een accent geven. En dat doen we vanmorgen eigenlijk ook. Dan beginnen we met van toen sprak God deze woorden. Want die woorden zijn al ruim 3000 jaar oud. Toen is zo'n 3200 jaar geleden. En als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, dat schept bij mij toch allereerst ook afstand. Het is heel lang geleden dat God deze woorden sprak. De woorden waren ook niet voor u en voor mij bestemd allereerst. Ze waren voor het volk Israël op dat moment. Jarenlang waren ze slaven geweest in Egypte. En nu waren ze uit Egypte geleid, uit de slavernij, de woestijn in en ze waren bij de Sinaï-gebergte aangekomen. En daar gebeurt van alles. En toen sprak God deze woorden voor die mensen die daar net uit de slavernij bevrijd waren en die daar bij elkaar waren. En God zei, ik spreek, want ik wil me verbinden met jullie. En jullie mogen verbonden zijn met mij en dat gaat op deze manier. Toen sprak God deze woorden. En als we op ons in laten werken wat we net ook gelezen hebben, en we hebben het misschien ook wel een beetje meegemaakt. Op de derde dag bij het aanbreken begon het te donderen en te bliksemen en er hing een dreigende wolk boven de berg. Het is ook nogal wat daar gebeurt. Toen sprak God deze woorden, dat roept ook een sfeer op. Een sfeer van dreiging, een sfeer van donkerheid, een sfeer van wolken. Een sfeer van je moet op afstand blijven. Dat gebeurt trouwens wel pas vanaf het stukje wat we gelezen hebben, vers 16. Als we ietsjes eerder nog gaan lezen, en ik nodig je uit om dat thuis eens een keer te doen, vanaf vers 4, daar zegt God, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik jullie op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Dat is mooi. Op adelaarsvleugels heb ik jullie gedragen en ik heb jullie bij mij gebracht. Dus niet hier in deze woestijn, nee, bij mij. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken. God zegt, ik hou van jullie. Jullie zijn mijn kostbaarste bezit. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. En dan staat er even verderop en het hele volk antwoordde uit één mond, wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Want als God spreekt, dan geeft Hij niet alleen maar informatie, Hij spreekt in de hoop dat de mensen die naar hem luisteren zeggen, we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Daar gaat het ons natuurlijk ook om. Als wij in een leerproces van 10 maanden zitten, dan hoop ik ook dat dat gestempeld wordt door, Heer, wij zullen alles doen wat u hebt gezegd. Want ik moet meteen ook aan Jezus denken. Wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. En dat zegt Jezus ook. Ik geef jullie geboden. En je bent onverstandig als je ze wel hoort, maar er niet naar handelt. En je bent verstandig als je ze hoort en er ook naar handelt. We zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Laat dat in je hart klinken. We zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Dat is mooi, begin van hoofdstuk 19, maar dan gaat het bliksemen en het gaat donderen en het wordt donker en er zijn donkere wolken. En God zegt, blijf alsjeblieft op afstand. En dan kom je helemaal, nadat die 10 woorden geklonken hebben, dan staat daar dat de volk zegt, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Er zit ook angst. Laat God niet met ons spreken. En nogmaals, als ik eerlijk ben, dan ben ik helemaal niet zo blij met Exodus 19 en Exodus 20. Juist omdat het zoveel afstand schept. En daarom vind ik het ook zo mooi, en dat moeten we ook een jaar lang oefenen. Wij moeten die 10 woorden van God niet luisteren, niet beluisteren, zonder dat Jezus daarbij is. Wij moeten niet blijven op die berg Sinaï, waar het donker is en waar het dondert. Wij moeten naar die andere berg gaan. Want hier zijn we op de Sinaïberg, de Mozesberg zou je kunnen zeggen. Maar we worden door dat verhaal van de Bijbel meegenomen en we komen uit in het Matthäus-evangelie, we komen op een andere berg uit en daar is Jezus. En daar is de sfeer heel anders. Je kunt je niet voorstellen dat de mensen daar zeggen, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven wij. God spreekt daar juist wel. Jezus spreekt daar. En hij kijkt naar al die mensen die voor hem zitten en zijn hart is met hen bewogen. En hij kijkt hen vriendelijk aan en hij begint te spreken. Gelukkig ben je als je helemaal van de Heer afhankelijk wilt zijn. Dan zul je het koninkrijk binnengaan. Wij moeten de 10 woorden van God niet willen horen zonder Christus. Nog iets anders geformuleerd. Ik geloof dat de 10 woorden een tweede leven krijgen in Christus. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier zit, dat je zegt, het gaat over de 10 woorden, de 10 geboden, het gaat over de wet. Staat er niet ergens in het Nieuwe Testament, wij leven onder de genade en niet onder de wet. Zegt het Nieuwe Testament niet, de wet heeft afgedaan. Weg met de wet. Nou, dat is iets waar we in het loop van het jaar zeker ook nog wel op terug zullen komen. En ik probeer het nu te formuleren door te zeggen, die 10 woorden krijgen een tweede leven. Dus het is wel echt anders dan hier op de berg. Geen gedonder, geen gebliksem, geen afstand. Nee, die 10 woorden die komen binnen door de Heilige Geest. En Jezus vervult die woorden en hij wil ze door ons heen ook vervullen. Ze krijgen een tweede leven in Christus. Toen sprak God deze woorden. En ik zeg erbij, gelukkig was dat toen zo, maar nu klinken ze anders. Moet je die prachtige berg daar bij het meer van Galilea voorstellen? Misschien ben je er wel eens geweest. Prachtige omgeving, mooie natuur, de vogels fluiten. En Jezus spreekt, gelukkig ben je. Als je helemaal van mij afhankelijk wilt zijn, dan zul je het koninkrijk beërven. En denk niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen. Nee, ik ben gekomen om hem te vervullen. Luister maar. Dat is de sfeer waarin wij nu mogen luisteren naar Gods 10 woorden. Toen sprak God deze woorden. Toen sprak God deze woorden. Jullie hebben hem al een paar keer nogal nadrukkelijk horen zeggen, de 10 woorden. Want dat is namelijk de officiële naam van wat we dan vaak de 10 geboden noemen. En misschien denk ik ook wel dat 10 woorden, dat zijn wel geboden. Het moet wel even duidelijk zijn, 10 geboden. Nee, dat zijn de 10 woorden. God sprak deze woorden. Die 10 woorden die komen niet in steen gebeiteld naar ons toe. Die 10 woorden komen al sprekend naar ons toe. God spreekt, God opent zijn hart, God vertelt wat er in hem is en hij laat dat horen. Ik weet heel goed hoor dat de 10 woorden ook in steen gebeiteld staan. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste wordt hier gezegd, toen sprak God deze woorden. Want spreken en schrijven, dat is een groot verschil. Als God spreekt, dan gebeurt er iets bijzonders. Er is een verhaal van een Joodse rabbi die wilde proberen om te gaan lezen in de Bijbel. Maar hij kwam nooit verder dan Genesis 1, vers 2. God sprak. En elke keer als dat gebeurde, dan schoot deze Joodse rabbi vol, omdat hij het zo geweldig mooi vindt dat God spreekt. Wij geloven niet in een schrijvende God. Jezus heeft een keer geschreven, niemand weet wat er stond. Wij geloven niet in een schrijvende God, wij geloven in een sprekende God. Toen sprak God deze woorden. En daar zit de scheppingskracht van God in. Als God spreekt, zoals in Genesis 1, toen sprak God, er moet licht komen en er was licht. Toen sprak God, ik ben de Heer, jullie God, ik heb jullie bevrijd uit het land Egypte. Geen andere goden. Nou, daar gebeurt iets scheppends, daar gebeurt iets creatiefs. God zegt daar in die woestijn, daar in de Sinaïgebergte, waar alles dood en dor is, daar zegt God, ik schep leven. Ik schep hier de kaders voor een leven zoals ik het bedoeld heb. Nieuw leven. Toen sprak God. Wij moeten ook niet vastzitten aan regels op papier en gebeitelde woorden in steen. Nee, wij leren om te luisteren naar een sprekende God. Een God die je aankijkt. En een God die vanuit zijn hart tegen jou zegt, ik ben de Heer. Geen andere goden. Geen beelden. Gebruik mijn naam zorgvuldig. God sprak. En als God spreekt, ontstaat er zoiets als een dialoog. Wij lezen niet de wet. De wet staat niet op stenen plakaten in de kerk. Nee, de wet klinkt. Toen sprak God deze woorden. Sommigen zeggen ook wel, die 10 woorden zijn geen 10 geboden. Als u trouwens dat even na wilt kijken of het waar is wat ik zeg, dat de officiële naam 10 woorden is en niet 10 geboden. Dat staat in Exodus 34 vers 28 en Deuteronomium 4 vers 13 en Deuteronomium 10 vers 14. In de vertaling van 1951, want helaas de nieuwe Bijbelvertaling heeft er toch geboden neergezet, maar er staat echt woorden, 10 woorden. En er zijn ook mensen die zeggen, het zijn niet primair geboden, het zijn beloften. En dat is een mooie gedachte. Het zijn 10 beloften van God. Er komt een dag dat je helemaal geen andere God meer wilt eren. Er komt een dag dat je helemaal geen beelden van mij meer wilt maken. Er komt een dag dat je werkelijk geen enkele behoefte meer hebt om mijn naam te misbruiken. Er komt een dag. 10 beloften. 10 keer zegt God, zo gaat jouw leven eruit zien. En wij geloven dat het leven er zo uit gaat zien dankzij Jezus Christus. Want als het gaat over een sprekende God, dan moeten we ook naar het Nieuwe Testament toe. En er klinken in 2 Korinther 4 vers 6 deze woorden. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen. Dat zijn die 10 woorden. God sprak deze woorden, uit de duisternis zal licht schijnen. Heeft het in ons hart, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, van zijn heerlijkheid, van zijn grootheid, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Dus als wij de sprekende God willen horen, moeten wij kijken in de ogen van Jezus. om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Christus. Dat is zo belangrijk bij die woorden, dan komt er ook een gezicht. Iemand die spreekt, iemand die naar je kijkt en iemand die tegen je zegt, ik wijs jou de weg. Toen sprak God deze woorden. Waarom is het ook zo belangrijk om ons te realiseren dat God spreekt? Omdat ons leven en onze wereld is vol mensenwoorden. Vol mensenwoorden. Vol van onze ideeën en gedachten. En we spreken het uit en er komt van alles op ons af aan mensenwoorden. En dan kom je in de kerk en dan horen we, toen sprak God deze woorden. Elke keer als wij luisteren naar God, moeten wij beseffen, God spreekt. Wij mogen de stem van God verstaan. En God is zoveel liefdevoller en zoveel genadiger en zoveel wijzer dan wij. Als wij een jaar lang luisteren naar de 10 woorden en alles wat er omheen hoort, proberen wij ook te luisteren naar God. En het is belangrijk om dat in de kerk tegen elkaar te zeggen. Juist omdat er zoveel mensenwoorden klinken in onze levens. Juist omdat we ook zo vaak met onze eigen gedachten en onze eigen ideeën en onze eigen woorden bezig zijn. Dan kom je in de kerk, toen sprak God deze woorden. Toen sprak God deze woorden. We zijn ze gaan noemen de 10 geboden. Ze heten eigenlijk de 10 woorden. Maar het zijn er in ieder geval 10. 10 woorden. 10 zinnen van God. Waarom 10? Is dat niet een beetje veel? Is 10 er niet een beetje veel? Het is maar hoe je het bekijkt. Wie zich wel eens een beetje verdiept heeft in de Joodse traditie, die weet dat de Joden niet alleen die 10 geboden hebben, maar ook de 613 geboden en verboden. 613 geboden en verboden. Dat is veel, vind ik. Je kunt ze opzoeken op internet, even googlen op 613 geboden en dan komen ze alle 613 onder elkaar. Dus we moeten niet klagen met elkaar als we hier met 10 woorden bezig zijn. We worden niet een veld gelukkig ingetrokken van heel veel verschillende geboden en regels en allemaal details daarin. En dan nog weer een afspraak en daar nog weer een afspraak erbij. En dan moet je allemaal aan houden. Dat is niet aan de hand. Daar deed Jezus ook niet aan mee. En dan moeten we met elkaar ook wel goed op letten trouwens. He, ook in de kerk. He, dan zeggen we zondags wel, er zijn 10 woorden. Maar soms heb je ook wel eens gevoeld, er zijn nog heel veel meer geboden en afspraken en manieren van doen. Het moet allemaal wel zo gaan. We moeten ook niet al te snel zeggen, nou, belachelijk 613 geboden. Misschien leven wij inmiddels als kerk en alles wat we vinden met elkaar en hoe het allemaal moet, ook wel met 613 geboden en verboden. En daar word je niet gelukkig van. 10 geboden, maar dan komt Jezus op het toneel en dan komt er een schriftgeleerde naar hem toe en die zegt van, Heer Jezus, ik heb een vraag. Welk gebod is het belangrijkst? En dan vraagt hij niet naar die 10 geboden, die schriftgeleerde. Hij vraagt naar die 613 geboden. Heer Jezus, u kent ze allemaal wel, want u bent aardig thuis in de wet. Die 613 geboden, Heer Jezus, welke is het belangrijkste? Het was een discussie waar ze toen mee bezig waren, de schriftgeleerden. Daar besteden ze tijd aan. Welk van de 613 geboden is het belangrijkst? Nou, daar kun je eindeloos over discussiëren. En ze trekken Jezus als het ware in die discussie. Zeggen, Jezus, doe mee met onze discussie. En Jezus zegt, nee, ik doe niet mee met jullie discussie. Ik ga jullie een antwoord geven. geen 613 geboden. En ook geen 10 geboden, zegt Jezus. Ik zeg, heb de Heer je God lief, met heel je hart en heel je ziel en al je krachten. Dat is het eerste gebod. En het tweede, en dat is daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Ik wil heel graag een jaar lang met u tot 10 tellen. Maar daaronder, daar moet ook liggen, wij moeten ook leren om tot 2 te tellen. Heel eenvoudig, heb God lief en je naaste als jezelf. Zo tot de kern brengt Jezus het. Hou maar op met tot 613 tellen. Hou maar op met tot 10 tellen. Ga maar tot 2 tellen. Heb de Heer je God lief en je naaste als jezelf. Toen sprak God deze woorden. Wij gaan daar mee aan de slag en ik wil u vragen om gedurende die tijd, kijk, er is een enkele preek zo op zondagmorgen, dat zet geen zoden aan de dijk hoor. Als je wilt veranderen, als je gehoorzamer wilt worden, als je meer een discipel van Jezus Christus wilt worden, zal het vanavond ook heel bijzonder overgaan. Als je graag wilt, als je daarna verlangt dat er iets verandert in je leven, dan zet één preek op zondagmorgen geen zoden aan de dijk. Dat wil ik even in alle eerlijkheid zeggen. Dat snijd ik mezelf natuurlijk ook een beetje in mijn eigen vlees, want ik heb zelf toch altijd wel de indruk dat preken heel belangrijk zijn. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ze zijn wel belangrijk, maar je verandert er niet van. Je kunt er naar luisteren, je kunt er eens een mooie gedachte uit opdoen, je kunt eens een keer aangesproken worden. Maar ik wil u uitnodigen om gedurende die 10 maanden die 10 woorden ook werkelijk binnen te laten komen. Door ze ook dagelijks op je af te laten komen. En dan wel graag in samenhang met de bergreden. Niet alleen de 10 woorden. Die 10 woorden krijgen in Christus een tweede leven door de woorden van de bergreden. Als je, ik zou haast zeggen, dag in, dag uit. Dat is heel bijbels om dat te zeggen. Psalm 1, dag en nacht. Als je dag in, dag uit bezig bent met die 10 woorden, dus ook morgen en overmorgen, dan kan de preek van de volgende keer ook weer beter landen. Want dan is er een soort voedingsbodem gelegd. Als je helemaal op het nulpunt hier komt en dan komt er iets bij, dan dat wordt niet zoveel. Maar als je zelf in een leerproces gaat om die 10 woorden binnen te laten komen in je leven, dan zul je ook meer hebben aan wat er hier op zondag dan gezegd wordt. Dus dat is de uitnodiging die er ligt. Laat die 10 woorden binnenkomen. En verbind ze voortdurend met Christus en met de woorden die hij spreekt in de bergreden. En ook één, en dat is het laatste wat ik vanmorgen daarover wil zeggen. Besef ook vanaf dag 1 dat wij de geboden niet kunnen houden door te proberen ze te houden. Wij kunnen de geboden niet houden door te proberen ze te houden. Wij kunnen niet gehoorzamer worden door beter ons best te doen. De vraag die centraal staat is, hoe word ik iemand voor wie gehoorzaamheid vanzelfsprekend is? Hoe word ik iemand voor wie gehoorzaamheid aan de 10 woorden van God vanzelfsprekend is? Hoe word ik iemand in wie Christus woont? Hoe word ik iemand door wie de Heilige Geest heen werkt? Hoe word ik iemand die, als hij zijn hart open zou doen, daar die 10 woorden en al die andere woorden van Jezus terugvindt? Omdat ze in je hart geschreven staan. Hoe word ik door de Geest iemand die van harte achter Jezus aangaat, van harte de 10 woorden gehoorzaamt? Laten we dat meenemen en daar nu ook samen voor bidden. God, dank u wel dat u spreekt. Heer, we verwonderen ons echt hoor over het geschenk van de Bijbel. Dat vinden we prachtig, maar geef dat we toch steeds opnieuw ontdekken dat die woorden tot klinken moeten komen. En dat niet lezen zozeer belangrijk is, maar luisteren. Heer, geef dat de woorden die u sprak tot uw volk daar bij die Sinaïberg, dat die woorden ook in onze levens klinken, maar dank u wel dat ze in de aanwezigheid van Jezus mogen klinken. En geef ons een intens verlangen door uw Heilige Geest om de weg van die woorden te gaan, want wij geloven dat u daarin een goede weg wijst. Maak van ons mensen die hun identiteit zoeken in u en die geloven dat we in Christus een nieuwe schepping mogen zijn en die zo alles vanzelfsprekend de weg van uw woorden gaan. Heer, we worstelen daar ook nog heel vaak mee en u kent ons daar wel in. En wilt u daarbij zijn en ons ook steeds weer oprichten en dat verlangen geven om achter Jezus aan te gaan. Heer, geef dat we samen als gemeente daarin mogen groeien in de 10 maanden die voor ons liggen. Dat vragen we uit genade. Amen.